Goedemorgen allemaal, shalom. Het gaat vanmorgen over Simon, Simon Petrus. En Simon, dat komt van Simeon. En Simeon heeft alles te maken met horen. Die zoon van Lea, ze noemden hem Simeon. Ik begrijp dat de jongelui bij het begin gaan beginnen. Wij beginnen ook in het begin te lezen. Het boek van het begin, Bereshit, oftewel het boek van het begin, Genesis. Maar wij gaan bij hoofdstuk 4 een klein stukje lezen. Genesis hoofdstuk 4. En dan beginnen we bij vers 1. We lezen er een paar versen uit. En daarna gaan we naar Johannes 21. Maar eerst in Genesis 4. En Adam had gemeenschap met Eva, zijn vrouw, en zij werd zwanger en baarde Kaïn. En zei, ik heb een man van de Heere gekregen. En ze baarde opnieuw zijn broer Abel. Abel werd herder van kleinvee en Kaïn werd bewerker van de aardbodem. En het gebeurde na verloop van dagen dat Kaïn van de opbrengst van de aardbodem aan Ik Ben, want zo lees ik dan die naam, een offer bracht. Ook Abel bracht een offer van de eerstgeborene van zijn kleinvee en van hun vet. Ik Ben nu sloeg acht op Abel en op zijn offer, maar op Kaïn en op zijn offer sloeg hij geen acht. Toen ontstak Kaïn in grote woede en hij liet zijn hoofd zakken. En Ik Ben zei tegen Kaïn, waarom bent u in woede ontstoken en waarom heeft u uw hoofd laten zakken? Is het niet zo dat u als u het goede doet, uw hoofd kunt opheffen? Maar als u het niet het goede doet, ligt de zonde aan de deur. Naar u gaat zijn begeerte uit, maar u moet over hem heersen. En Kaïn sprak met zijn broer Abel. En het gebeurde toen ze op het veld waren dat Kaïn zijn broer Abel aanviel en hem doodde. Tot zover. En dan naar Johannes hoofdstuk 21. Vanaf vers 15. Toen ze dan de middagmaaltijd gebruikt hadden, zei Jezus tegen Simon Petrus, Simon, zoon van Jona, hebt u mij meer lief dan deze? Hij zei tegen hem, ja, Heere, u weet dat ik van u houd. Hij zei tegen hem, wijd mijn lammeren. Hij zei opnieuw tegen hem, voor de tweede keer, Simon, zoon van Jona, hebt u mij lief? Hij zei tegen hem, ja, Heere, u weet dat ik van u houd. Hij zei tegen hem, hoed mijn schapen. Hij zei voor de derde keer tegen hem, Simon, zoon van Jona, houdt u van mij? Petrus werd bedroefd, omdat hij voor de derde keer tegen hem zei, houdt u van mij? En hij zei tegen hem, Heere, u weet alle dingen. U weet dat ik van u houd. Jezus zei tegen hem, wijd mijn schapen. Voorwaar, zeg ik u, toen u jonger was, omgordde u uzelf en liep u waar u wilde. Maar als u oud geworden bent, zult u uw handen uitstrekken en een ander zal u omgorden en u brengen waar u niet heen wilt. En dit zei om aan te duiden met wat voor dood hij God verheerlijken zou. En nadat hij dit gezegd had, zei hij tegen hem, volg mij. En Petrus zag toen hij zich omkeerde, de discipel volgen die Jezus lief had. Die ook tijdens het avondmaal tegen zijn bord was gaan liggen en gezegd had, Heer, wie is het die u verraden zal? Toen Petrus deze zag, zei hij tegen Jezus, Heere, maar wat zal er met hem gebeuren? Jezus zei tegen hem, als ik wil dat hij blijft totdat ik kom, wat gaat het u aan? Volgt u mij. Tot zover. Ja, de herder is een rode, en eerlijk gezegd een beetje een groene lijn door de hele Bijbel heen. Je komt dat woordje herder heel veel keer tegen. De Heere wordt zelf de herder van Israël genoemd, want Israël is de kudde van de Heere. Maar we zien natuurlijk in Genesis hoofdstuk 4, daar meteen al de herder die ons wordt gepresenteerd. Abel, hij was een herder. Hij is degene die met zijn broer wel in de akkerbouw zit, of in ieder geval in de agrarische sector zou je kunnen zeggen. Hij is herder en zijn broer Kaïn is akkerbouwer. En het bijzondere is dat als je dan kijkt naar wat er gebeurt, dan zie je dat dat offer van Abel wordt door Ik Ben aangenomen. De Heer slaat er acht op, maar dat offer van Kaïn slaat er geen acht. En ik weet dat mijn vader en moeder, ja, toen was ik misschien een tiener of zo, die waren naar een film geweest. Dat ging ze maar heel weinig, maar het was in ieder geval een film over de Bijbel. En toen vertelden ze dat dat dus ook uitgebeeld werd. En dat die rook van dat offer van Abel, dat ging omhoog. Maar die rook van dat offer van Kain, dat ging, zeg maar, horizontaal. Zo werd dat uitgebeeld. In ieder geval hoe dat precies gegaan is, want de Heere antwoordde ook soms als hij zijn offer aanvaarde met vuur. In ieder geval, dat was het feit. En dan zien we dat Kain jaloers wordt op het feit dat duidelijk is, in ieder geval voor hem, dat Abel, dat offer van Abel wel wordt geaccepteerd, maar van hem niet. Waarom bracht Abel eigenlijk een offer van de eerstgeborene van zijn vee? Omdat dat naar mijn inzicht ook in de Hof van Eden al was duidelijk gemaakt. Want als Adam en Eva gezondigd hebben, dan staat er dat God bekleedde hen met vellen van dierenhuiden. En dat betekent dat er dus dieren geslacht zijn, dieren gedood zijn. Waarmee God in feite aan de zondaars aangaf, je kunt op mij naderen, maar alleen op grond van bloed. En dat zie je natuurlijk uiteindelijk dan door de hele Bijbel heen gebeuren. Abel is degene die dus door God geaccepteerd wordt. Want in de Hebreeën staat dat Abel die bracht dat offer uit geloof. Door geloof heeft hij een beter offer gebracht dan Kain. En op een andere plaats staat er, ja, waarom werd Kain eigenlijk jaloers? Waarom werd hij boos? Waarom kwam hij uiteindelijk tot die moord? Omdat zijn werken slecht waren en die van zijn broer goed waren. Uiteindelijk zien we hier natuurlijk een plaatje. Helemaal in het boek van het begin. Het boek van het begin waarin in feite alles een begin heeft. Waar de Bijbel, waar God ons laat zien, het begin van dingen. En het boek Openbaring, het eind van dingen. Dat zijn twee dingen die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Vorige week sprak ik met iemand en die zei, nou ja, moderne theologen zijn tot de conclusie gekomen dat dat boek Openbaring eigenlijk helemaal niet in de Bijbel thuis hoort. Zo ook, dat vind ik wel bijzonder. Want uiteindelijk, als je de hele Bijbel leest, en dat is belangrijk om de hele Bijbel te lezen, dan zie je duidelijk dat er een lijn is door die hele Bijbel heen, en dat in Openbaring dingen tot hun einde komen of hun doel bereiken, waar het boek Genesis naartoe verwijst. In ieder geval, Abel, hij is degene die dan dus uiteindelijk door zijn broer wordt gedood. En daarin zien we het plaatje van de Heer Jezus. Abel een beeld van de Heer Jezus, die door zijn eigen broers, het Joodse volk, de leiders van het Joodse volk, met voorbedachte raden wordt gedood. Want Abel, bij Abel gebeurde het ook niet in een opwelling, want Kain was jaloers en hij spreekt tot zijn broer, wat er tegen hem gezegd is, dat staat in onze vertaling niet, maar andere vertaling zegt, laten we naar het veld gaan, en daar slaat hij hem dood. Dus een beeld van de Heer Jezus, de herder. De herder die bij Abel zijn leven ontnomen wordt en bij de Heer Jezus die zijn leven gegeven heeft. Dat is heel belangrijk om dat verschil te zien. De Heer Jezus is niet gedood door de Romeinen of door de Joden, maar hij heeft zijn leven gegeven. Hij is wel natuurlijk aan het kruis gebracht. De Joden hebben gezegd kruisig hem. En uiteindelijk de Romeinen hebben dat uitgevoerd. Waarin Jood en Griek allemaal schuldig staan aan die dood van de Heer Jezus. Maar in ieder geval, we zien ook een andere blauwdruk in die geschiedenis van Kain en Abel. Namelijk, waar onze broeder Henk ook over voorbad, voor de vervolgden. We zien hier de eerste die sterft vanwege het geloof. Hij was een gelovige en zijn broer was in die zin ook godsdienstig, want die bracht een offer. Van hem wordt gezegd wat hij het eerste offer bracht. Maar we zien door de hele Bijbel heen, maar niet alleen door de hele Bijbel heen, ook in de hele geschiedenis tot op de dag van vandaag, dat de ware gelovigen altijd vervolgd worden door de godsdienstige mens. Dat was in de tijd van het Oude Testament al, dat de profeten vervolgd werden door de leiders, de priesters en dergelijke van het volk van Israël. In het boek Handelingen zie je dat Stefanus gedood wordt door de leiders van Israël. Paulus iedere keer opnieuw te maken heeft met de Joodse leiders die hem dwars zitten en al diverse keren een moordaanslag op hem beramen. En daarna zien we natuurlijk datzelfde gebeuren. De christenen in de tijd van Nero, dan kan je zeggen, ja, maar dat was dan niet door een godsdienst. Ja, dat was wel een godsdienst, want de keizer werd aanbeden als God. En tot op de dag van vandaag zien we dat dus gebeuren. Tijdens de inquisitie door de Rooms-Katholieke Kerk. En vandaag de dag door de islam, door het hindoeïsme, door het boeddhisme. Landen als Korea, die zeggen, ja, wij hebben helemaal geen godsdienst, Noord-Korea, maar daar wordt ook de leider aanbeden. China, precies hetzelfde, de communistische partij, dat is in feite de godsdienst die men heeft. En daarom is het belangrijk, en ik ben blij dat Broeder Henk dat ook inderdaad weet, maar in heel veel gemeenten wordt het een beetje, nou ja, komt het op de achtergrond, bidden wij ook echt voor onze broeders en zusters die vervolgd worden. Het zijn er meer dan 300 miljoen wereldwijd die niet hun geloof kunnen belijden op een vrije manier. Vanmorgen laatst nog in de gebedsapp van de SDOK, de Stichting van de Ondergrondse Kerk, wat in Turkmenistan, dat is ook een moslimland, dat daar ook een broeder van een niet geregistreerde kerk, een voorganger, ja, die wordt uiteindelijk nu bedreigd met gevangenisstraf. Want ja, de imam van de moskee, die heeft tegen de regeringsleiders daar in die stad gezegd, van ja, jullie moeten eens even ingrijpen daar, bij die man daar, want die vertelt het evangelie. En dat zie je dus inderdaad wereldwijd gebeuren. En wij moeten er ons op voorbereiden dat dat hier ook kan gaan gebeuren. En de kans is heel groot. Wij leven hier natuurlijk in een soort lui-lekkerland wat dat betreft. Het enige is dat de buren je misschien niet met de nek aankijken omdat jij christen bent. Of nou ja, daar stopt het vaak wel een beetje mee. Maar dat hier vervolging komt, dat is eigenlijk, het is onnatuurlijk in de situatie waarin het is niet bijbels, laat ik zo zeggen. Want Paulus zegt in zijn brief, en hij zegt, alle die godvruchtig willen leven, zullen vervolgd worden. Dat is gewoon een gegeven. Nou, die herder Abel, die dan daar natuurlijk, was een geweldig beeld van de Heer Jezus, wordt neergezet. Die herder vinden we natuurlijk door de hele Bijbel heen, tot op de Heer Jezus, iedere keer opnieuw terug. Hè? Tot aan de zondvloed lezen we eigenlijk verder niks meer over een herder. Er is trouwens ook heel weinig over de tijd en de dingen die er gebeurden. Ja, de Heer Jezus zegt daar later over, dat is een tijd van geweld. Maar in ieder geval, na de zondvloed zien we meteen herders. Dat zijn de drie vaders van Israël. Die waren allemaal herder. Dan is het Mozes die als herder wordt geroepen. Dan een hele tijd niks. En dan uiteindelijk is het David die als herder wordt geroepen. En zo zien we uiteindelijk dan natuurlijk de Heer Jezus, de grote herder. De herder die zijn leven ontnomen is in Abels geschiedenis. En uiteindelijk de Heer Jezus die zijn leven gegeven heeft. En de Heer Jezus heeft, nadat hij zijn leven gegeven heeft, heeft hij dat leven ook weer genomen. Hij is opgestaan van tussen de doden uit. En dan komen we in die geschiedenis van hoofdstuk 21 van Johannes terecht. Want dan gaat het in feite ook weer over een herder. Petrus wordt als herder aangesteld. Door de opperherder. Zoals hij er zelf over spreekt. Hij zegt later in zijn brief, wanneer de opperherder verschijnt, zegt hij tegen de oudste van de gemeente, wanneer de opperherder verschijnt, enzovoort, enzovoort. Nou, die situatie dan in Johannes 21, de Heer Jezus is opgestaan uit de doden. En volgens het Johannes-evangelie, zoals hij ons had beschreven, openbaart hij zich voor de derde keer daar aan het meer van Tiberias. En er zijn dan bij elkaar, zijn er dan zeven discipelen van de Heer Jezus. Dus we missen er een paar. En die zijn dan in Tiberias. Dat waren in ieder geval Petrus en Thomas, ook Didymus genoemd, en Nathanael, die uit Cana in Galilea kwam. De zonen van Zebedeus, dat waren Johannes en Jacobus. En twee andere van zijn discipelen die niet met name worden genoemd. Dat is eigenlijk best wel bijzonder, want waarom worden er nou vijf genoemd met name en twee niet? Nou, het is wel een feit. Het waren bij elkaar in ieder geval zeven. En Petrus zegt dan, ja, we gaan vissen. Hij zit stilzitten, zat als een actieve persoonlijkheid, denk ik, die Petrus. En dan gaan ze vissen en dan zijn ze de hele nacht bezig, ze vangen helemaal niets. En de ochtends, als de zon opkomt, hè, zo meteen gaat het ook zingen, de zon komt op, maakt de morgen wakker. De zon komt op, en ik weet niet of je wel eens weet, meer van Tiberias geweest bent, ik ben er een paar keer geweest wel. En dan komt die zon daar op over de berg en aan de overkant van het meer zie je die zon opkomen. En dan zie je uiteindelijk dan dat er staat iemand op de oever. Ze kunnen hem niet herkennen, maar die vraagt in feite of ze nog wat voor bij het eten hebben. En dan geven ze hem een heel bot antwoord. Ze antwoorden hem, nee, Of ineens nee meneer, of nog iets erbij, maar gewoon nee. Dat blijkt eigenlijk de frustratie, zeg maar, dat ze de hele dag bezig geweest zijn, natuurlijk niks gevonden hebben. En dan zegt die persoon die daar op die oever staat, die zegt dan, werp het net uit aan de rechterkant van het schip en u zult vinden. En dan doen ze dat en dan komt er een gigantische hoeveelheid vis. Ja, 153 komen er dan in. Zoveel dat ze het nauwelijks kunnen trekken. En dan ontdekken ze dat het de Heer Jezus is. En Petrus, die springt dan overboord, want ze zijn niet zo ver van het land. En dan uiteindelijk, dan komen ze daar naar het land en dan zien ze daar een kolenvuur met vis erop liggen en brood. De maaltijd is klaar. Early breakfast. Want in mijn vertaling staat er dan, toen ze dan de middagmaaltijd gehouden hadden, maar een andere vertaling zegt ook de maaltijd. Want ja, dat is natuurlijk gewoon soms vroeg geweest. Het was gewoon breakfast. En dan zitten ze daar uiteindelijk bij de Heer Jezus. En dat is natuurlijk voor Petrus heel bijzonder. Want die situatie waarin hij nu zit, dat lijkt heel veel op een situatie aan het begin van, dat hij geroepen wordt door de Heer. Je leest het in de evangelies, en verschillende lezingen van de diverse evangelieën, hoe dat nou precies gegaan is met de discipelen aan het begin. Maar in ieder geval, dan staat er in het evangelie dat als de Heer Jezus dan bij het meer van Tiberias komt, dan kiest hij het bootje van Petrus uit. En dan gaat hij erin zitten en dan onderwijst hij vanuit dat bootje, onderwijst hij de mensen die allemaal op de oever staan. En als hij daarmee klaar is, dan zegt hij tegen Petrus, steek af naar het diepe en gooi je net maar uit. Nou, dan blijkt ook dat ze de hele nacht al bezig geweest waren en niks gevangen hadden. En dan halen ze ook een gigantische hoeveelheid vis binnen. Dan moeten Jacobus en Johannes moeten komen helpen om de boel aan land te krijgen. En dan zegt Petrus, dan is natuurlijk zwaar onder de indruk van wat er gebeurt. Zegt die Heer, ga uit van mij, want ik ben een zondig mens. En daar begint het eigenlijk bij Petrus. Hij is een zondig mens, dat erkent hij. En daar begint ook het leven met de Heer. Dat je eerst moet erkennen dat je een zondig mens bent. Dat je verkeerd gedaan hebt. Dat je in opstand geleefd hebt ten opzichte van God. Dat is heel belangrijk, want daar begint uiteindelijk de ommekeer. Ik ben een zondig mens. En dan zegt de Heer Jezus, volg mij en ik zal u vissers van mensen maken. Dan wordt hij al voor de eerste keer tegen Petrus gezegd, volg mij. Hier wordt er twee keer tegen hem gezegd. Helemaal aan het eind, maar ik kom er zo meteen op terug. En wat heeft die Petrus bijzondere dingen meegemaakt? Samen met die andere discipelen natuurlijk, maar hij in het bijzonder. Hij heeft geweldige wonderen meegemaakt. Hij heeft geweldige dingen meegemaakt die de Heer gesproken heeft. Wat heeft hij ontzettend veel gehoord. Uiteindelijk is hij degene die bevoorrecht is. Omdat hij mee mag samen met Johannes en Jacobus als het dochtertje van Jairus dood op bed ligt. En dan mogen zij getuigen zijn van de Heer Jezus dat hij zegt, Tabitha kumi, dochtertje, ik zeg, u sta op. En dat kind staat op. Hij is degene die samen met Petrus en samen met Jacobus en Johannes uitgekozen wordt om samen met de Heer de berg op te gaan. En dan zien ze de Heer in zijn geweldige heerlijkheid en glorie, in feite koninkrijk zien ze daar. En Petrus die stelt dan voor om daar drie sokken te maken, drie loofhutjes te maken, om die toestand maar te houden daar. Maar hij is ook degene die uitgekozen wordt om uiteindelijk dan in de nacht dat de Heer Jezus verraden wordt, in de hof van Gethsemane, om samen met Jacobus en met Johannes mee te gaan met de Heer, om steeds een stukje verder dan de anderen, en om daar getuige te zijn van die geweldige strijd die de Heer Jezus daar gaat voeren. Ze vallen hier in slaap. Hij is getuige van die geweldige heerlijkheid, en hij had ook getuige moeten zijn eigenlijk van dat ontzettende diepe punt van de Heer Jezus, zijn lijden, zijn vernedering, en om uiteindelijk de weg voor ons vrij te maken. Petrus, hij is degene die dus heel veel dingen heeft meegemaakt met de Heer. En hij is degene die uiteindelijk gezegd had, ja maar, als u allemaal verlaat, ik niet. Ik ben bereid om te sterven. En een paar uur later zegt hij drie keer, ik ken hem niet. En nu zit hij daar aan die maaltijd. De maaltijd die door de Heer klaargemaakt is. Want er staat ook dat de Heer zegt in het stukje wat we net niet gelezen hebben, kom, gebruik de maaltijd. Dat is toch geweldig als je uitgenodigd wordt door de Heer voor de maaltijd. Ja, dat kunt u zeggen avondmaal, maar gewoon early breakfast. Om iedere morgen je dag te beginnen met de Heer. met dat wat hij heeft klaargemaakt. En dat is dit. Dat heeft hij klaargemaakt. En dan mogen we iedere dag uit eten, maar dan moet je eigenlijk ook iedere dag mee beginnen. En je kan met kruisli of muesli of een crackertje beginnen, of met een boterham. Dat is allemaal goed natuurlijk voor het lichaam, maar voor de geest hebben we nodig dat we iedere dag met hem de eten van datgene wat hij ons geeft. Want uiteindelijk, dat vind ik ook zo bijzonder, want dan ligt daar een vis op dat kolenvuur en dan is dat brood. En dan zegt de Heer ook nog tegen Petrus, breng ook maar wat van jezelf gevangen. Dat was ook helemaal niet nodig. Dat was allemaal klaar. Maar het is het bijzonder hè, dat de Heer ons dan toch nog een stukje verantwoordelijkheid geeft en een stukje aandacht geeft in de zin van, wij mogen zelf ook nog wat aandragen. Dat is het geweldige in dat je soms met de Heer, dan mag je van zijn woord lezen, maar dan mag je zelf ook bidden. Dan mag je dingen aandragen aan hem. En het bij hem neerleggen. En als ze dan die maaltijd gebruikt hebben, dus die maaltijd is klaar, ontbijt is afgelopen, dan zegt de Heer Jezus, Simon, zoon van Jona, hebt u mij meer lief dan deze? In mijn vertaling staat Jona, vorige week sprak ik hier ook over ergens, ze zei die zuster later ook, waarom lees je niet Johannes? Want in de NBG-vertaling staat Johannes. Ik snap het ook niet, want bepaalde vertalingen die geven Jona, en ook de vertaling in Johannes. En daar vind ik toch wel een verschil in zitten. Maar goed, want Johannes betekent, de Heer is genadig. Of de Heer heeft gegeven. Nee, de Heer is genadig. En Jona betekent duif. Maar in ieder geval, dat is niet het allerbelangrijkste. Maar hij zegt wel Simon, zoon van Jona. Waarom zegt hij dat nou? Waarom zegt hij nou specifiek die naam van die vader erbij? Nou, er was bij de discipelen ook nog een Simon de Zeeloot. En het zou kunnen dat die twee die niet met name genoemd worden, dat daar Simon de Zeeloot bij zat. Dus voor alle duidelijkheid zegt de Heer Jezus dan, Simon, zoon van Jona, ik moet jou hebben. En hij had natuurlijk die naam Simon, want zo was hij bekend. Maar de Heer Jezus had hem later, meteen bij de roeping eigenlijk al, als hij aangesteld werd als discipel of apostel, dan wordt hij door de Heer Petrus genoemd. Simon Petrus. Zo wordt hij dan eigenlijk door de hele Bijbel heen heel vaak aangeduid. Hebt u mij meer lief dan deze? Dat is eigenlijk best wel een moeilijke vraag. Als de Heer dat aan mij zou vragen, vandaag, heb jij mij meer lief dan deze? Ja, ik weet niet hoe jij de Heer lief hebt, hoe u de Heer lief hebt. Maar Petrus die zegt wel, ja heren, u weet dat ik van u houd. In onze vertaling, dat is mooi van de Herziende Statenvertaling in ieder geval, dat hij het verschil laat zien in wat in het Grieks staat. De Heer Jezus gebruikt een ander woord in de vraag als dat Petrus antwoordt. De Heer Jezus vraagt, heb je mij meer lief dan deze? En dan gebruikt hij het werkwoord van agape. En Petrus antwoordt met het werkwoord van phileo. Agape, dat is de liefde die zichzelf geeft. Dat is de liefde die bijna altijd alleen voor God wordt gebruikt. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, agape, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. De liefde die alles geeft, die bereid is om zichzelf te geven. En dat was natuurlijk bij Petrus het punt, want toen het punt bij het paaltje kwam, toen was hij niet bereid om zichzelf te geven. Toen zei hij, ja, ik ken hem niet. Hij was bang om hetzelfde lot te ondergaan als de Heer Jezus. En hij antwoordt, ja, Heer, u weet wat ik van u houd, filio. En dat woordje filio, dat komt van een woord wat eigenlijk ook met vriend te maken heeft. Dus een soort vriend zijn. Hoewel, ik heb al eens in de Bijbelschool zat geloof ik, heb ik nog geleerd van, ja, agape is altijd van God en filio is altijd van mensen. Dat is niet waar. We lezen ook dat de fariseeën, die houden van de voorste plaatsen in de synagoge. En dus daar wordt ook het woord agape gebruikt. En het woordje filio wordt ook gebruikt door Johannes, dat hij zegt, ja, de vader heeft de zoon lief. Dan wordt het woordje filio. Dus het is echt een beetje complex hoe dat nou eigenlijk precies bedoeld wordt. Maar het is wel een feit dat de Heer Jezus dat vraagt, heb je mij lief, agape, en dat Petrus dat niet durft te beantwoorden. Hij zegt, filio, ik ben voor u als een vriend. Natuurlijk, ik hou van u. Maar hij was nog niet bereid om zichzelf waarschijnlijk in zijn totaliteit te geven. En dan zegt de Heer, wijd mijn lammeren. Wijd mijn lammeren. Met andere woorden, dat wordt een herderlijke functie. Het woord is opmerkelijk, want dat woordje lammeren, dat je twee Griekse woordjes voor het woordje lam. In het begin van het Johannes-evangelie, daar wordt een ander woordje gebruikt als gineo, die staat agnios. En dat wordt verder eigenlijk alleen gebruikt voor het lam in de openbaring. Dus voor de Heer Jezus, voor de opgestane heiland. Dat andere woord, dat wordt door Johannes gebruikt, zie het lam van God, dat de zonde der wereld wegneemt, en de andere dag, zie het lam van God. Dat is de Heer Jezus voor het kruis. En dat woordje lam wat hier gebruikt wordt, dat is het woordje voor na het kruis, voor de opgestane heiland. Dus wijd mij lammeren, dat is in feite dus degene die net als ik, die nieuw leven hebben ontvangen. Met andere woorden, de gelovigen, de ware gelovigen. Wijd mijn lammeren. En dat wijden betekent dus, je moet ze van voedsel voorzien. Je moet ze geven wat nodig is. En dat is in feite de taak van de herder. Om te wijden en te hoeden. Door de hele Bijbel heen heb je natuurlijk die herders. Een heel belangrijk thema. In Ezekiel 34 staat er zo'n lang hoofdstuk over de herders van Israël, dat die verweten wordt dat ze voor zichzelf alleen maar bezig geweest zijn. En dat ze de kudde niet gewijd hebben. En dat door hun handelswijze uiteindelijk allerlei schapen verstrooid zijn over het hele rond de aarde tot op de dag van vandaag. Maar dat de Heer zelf een ware herder uiteindelijk zal gaan doen opstaan. En dat is David. Die zal herder zijn. En de Heer Jezus staat er dan boven als de opperherder, denk ik. Nog verschil van inzicht over hoe je dat precies moet zien. Maar in ieder geval, uiteindelijk wordt Petrus hier aangesteld als de herder. En dat zijn de katholieken die zeggen, ja, dat is dus, hij was de eerste paus. Dat is onzin, want dat staat nergens in de Bijbel. Maar het is wel zo dat hij een taak heeft als apostel. En hij zegt natuurlijk ook in zijn brief dat hij als oudste, de mede-oudsten in de gemeente, oproept tot bepaalde dingen te doen. En dat is ook de taak van de oudsten van vandaag in de gemeente. Om inderdaad de schapen, om de lammeren te wijden. Om te van voedsel te voorzien. En hoe doe je dat? Hierdoor. Het is het voedsel. Niet allerlei mooie ideeën en mooie plannetjes en weet ik wat allemaal, maar de Bijbel. Die moet onderwezen worden in de gemeente. En dan zegt de Heer voor de tweede keer, Simon, zoon van Jona, heb je mij lief? En hij zegt, ja, Heer, u weet dat ik van u houd. En dan zegt de Heer Jezus tegen hem, hoed mijn schapen. Dus weiden en hoeden. Weiden is van voedsel voorzien, hoeden is kijken of alles goed gaat. Of er geen vijanden komen, of de schapen wel, zeg maar, nog eens in het koor blijven. Dat zijn allemaal taken van de leiders in de gemeente. Dat is een verantwoordelijke taak, hoor. Maar het is in feite ook de verantwoording voor regeringsleiders, voor presidenten, voor koningen, voor premiers. En we zien natuurlijk ook dat in de tijd van Israël waren het dan de leiders die eigenlijk voor zichzelf bezig waren, voor hun eigen hachje, voor hun eigen eer en glorie. En dat zie je dan vandaag in de dag ook. En door alle eeuwen heen, dat heel veel leiders eigenlijk alleen maar bezig zijn voor zichzelf. En als je kijkt naar Trump, mee bezig is, nou, waar draait het om? Om Trump. Het gaat niet om het volk. Het volk dat heeft hij natuurlijk nodig, maar het gaat uiteindelijk om zijn eigen eer en glorie. En dat zie je in China, bij Xi Jinping. Anders gaat het alleen om hem. En dat zie je in feite op zoveel plaatsen gebeuren. En uiteindelijk zullen al die mensen daar ook verantwoording voor hebben af te leggen. Voor wat ze gedaan hebben of wat ze niet gedaan hebben. De Heer is degene die uiteindelijk daar verantwoording voor vraagt. En dan voor de derde keer, dan doet de Heer Jezus een stapje terug. Dan zegt hij, Simon, zoon van Jona, houd je van mij? Hij zegt niet meer, heb je me lief, maar houd je van mij? En hij zegt, ja, Heer, u weet alle dingen. U weet dat ik van u houd. En dat zeg ik dan ook maar tegen de Heer. Heer, u weet dat ik van u houd. Ook met al mijn tekortkomingen, met al mijn misstappen, met al de dingen dat ik zeg van ja, dan had ik eigenlijk ook wat meer moeten zeggen. Ja, Heer, ik hoor bij de Heer Jezus. Ja, want we kennen het allemaal als een soort situatie. Dat je dan toch maar je mond houdt. Of dat je dan, ja, toch misschien iets meer had kunnen zeggen. De Heer weet dat we van hem houden. En hij wil ons ook weer de volgende keer helpen. Steunen en sterken. Als de Heer Jezus zegt, wijd mijn schapen. Dus drie keer een opdracht met betrekking tot herder zijn. En dan zegt uiteindelijk de Heer Jezus, voorwaar, ik zeg het, toen u jonger was, omgorde u zelf en liep u waar u wilde. Als u oud geworden bent, zult u uw handen uitstrekken en anders zal u omgooien en u brengen waar u niet heen wilt. En dit zei hem aan te duiden met wat voor dood hij God verheerlijken zou. Hier wordt al duidelijk door de Heere gesteld, en het is natuurlijk Johannes die dat heeft later deze brief geschreven. Johannes is degene die waarschijnlijk alle andere apostelen heeft overleefd. Dat hij wist hoe uiteindelijk Petrus ook aan het eind van zijn leven gekomen is. Namelijk dat hij gekruisigd zou worden, dat zegt de traditie, dat zegt niet de Bijbel, dus de Bijbel zegt er verder niks over, ook niet over Paulus en dood. Maar dat hij toen zei van, ik wil niet als mijn heiland gekruisigd worden en dat hij ondersteboven gekruisigd is. Dat zegt de traditie. Maar in ieder geval, met wat voor dood hij God verheerlijken zou. En dat is dan het punt van, ja, met je dood God verheerlijken. Kijk, in je leven God verheerlijken, maar met je dood God verheerlijken. Er zijn broeders en zusters vandaag van ons die met hun dood God verheerlijken. Die, een poosje geleden las ik dat nog in, ergens in Afrika was dat, een bus werd staande gehouden door moslims. En iedereen moest uitstappen. En de moslims konden allemaal aan die kant gaan staan en de christenen werden daar neergezet. En ben je christen? Ja, bang. Dood. Met hun dood God verheerlijken. Zijn wij bereid om inderdaad met onze dood God te verheerlijken? Ook als je een ziekbed hebt. We zien ook heel veel mensen vandaag om ons heen, ja, ook met betrekking op de euthanasie, die willen het lijden niet meer. Die gaan dan uit de weg. Maar zijn we bereid om die weg te gaan, ook als het een weg van lijden wordt? Om in dat lijden dan God te verheerlijken. Uiteindelijk is het de Heere die dan tegen hem zegt, volg mij. Volg mij. Volg mij ook in die weg van de dood tot verheerlijking. Volg mij. Zijn we ook bereid om de Heere te volgen? Wat er ook gebeurt, wat er ook in ons leven gebeurt, wat er ook in de wereld gebeurt, zijn we ook bereid om de Heer te volgen. En Petrus die krijgt meteen om en dan ziet hij Johannes volgen. Johannes heeft helemaal die opdracht niet gekregen, maar die volgt gewoon automatisch al. En dan zegt Petrus, ja, maar Heer, wat zal er dan met hem gebeuren? En dan zegt de Heer, ja, wat gaat jou helemaal niet aan? We hebben het soms zo druk met de anderen. Hoe zal het met hem gaan? Of waarom doet hij zus of zus of zo? Hij zegt, als ik wil dat hij blijft totdat ik kom, wat gaat er dan aan? Volg u mij. Volg mij. Zijn we bereid om de Heer te volgen? Zelfs als dat het lijden is. Zelfs als dat uiteindelijk door de dood moet gebeuren. Dus de apostel Paulus, die er eigenlijk ook over spreekt, hè, over dat zijn leven tot grootmaking van de Heer zal zijn. In Filippenzen hoofdstuk 1, daar zegt hij, overeenkomstig mijn rijkhalsend verlangen en hoop, dat ik in geen enkel opzicht beschaamd zal worden, maar dat ik in alle vrijmoedigheid, zoals altijd, ook Christus nu groot gemaakt zal worden in mijn lichaam. Of het nu door het leven is, of door de dood. Want het leven is voor mij Christus en het sterven is voor mij winst. Maar blijf ik leven in het vlees, dan betekent dit voor mij vruchtbaar werk. En wat ik verkiezen zal, weet ik niet, want ik word door deze twee gedrongen. Ik heb de begeerte om heen te gaan en bij Christus te zijn. Want dat is verreweg het beste. Ook Paulus heeft de Heer Jezus verheerlijkt uiteindelijk. Dat weet uit de traditie. Is het dood? Waarschijnlijk is hij onthoofd. Maar dat is ook niet met zekerheid te zeggen. Maar in ieder geval, hij was bereid om de weg te gaan. Om uiteindelijk te zeggen, ja, als Christus maar verheerlijkt wordt. Of het nou in mijn leven is, of in mijn dood.